Shalom.
Shalom.
Want to try it again?
Shalom.
Don't wait for me.
Shalom.
Shalom.
There you go.
Thank.
Now you know how to make a nice Jewish boy feel like he's right at home.
Nu zorgen jullie ervoor dat deze Joodse man zich helemaal thuis voelt.
Actually, I do feel very much at home.
Ik voel me zelfs heel erg thuis hier.
It's nice to see people that I was with yesterday.
Het is heel fijn om hier nog mensen te zien die ik gisteren ook al mocht zien.
It's nice to make some new friends this morning.
Het is ook heel fijn om zo nieuwe vrienden te mogen maken.
I want to thank Pastor Enzinga for inviting me to be here this morning. I'm very grateful.
Ik wil broeder Ezinga bedanken dat ik hier vandaag moet zijn. Dan ben ik vandaag
oh,
mag zijn.
Brother Asaf for all his help and getting me over here.
Ik wil ook broeder Asaf bedanken voor zijn hulp en dat hij mij geholpen heeft om mij hier naartoe te krijgen.
I want to thank Clive for being my voice in Dutch.
En hij wil ook graag één Clive bedanken om zijn stem te zijn in het Nederlands.
I'm sorry I can't speak to you in Dutch.
Het spijt me dat ik geen Nederlands tot u kan spreken.
I can speak to you in English.
Ik zou in het Engels kunnen spreken.
I can speak to you in Russian.
Ik zou in het Russisch kunnen spreken.
I can speak to you in German.
Ik zou tot u in het Duits kunnen spreken.
I can speak to you in my native language.
Ik zou tot u kunnen spreken in mijn moedertaal.
New York.
New Yorks.
That's a separate language.
Dat is een, het is een aparte taal.
My name is Avi Snyder.
Mijn naam is Avi Snyder.
I'm with a ministry called Jews for Jesus.
Ik werk in een bediening die Joden voor Jezus wordt genoemd.
Have any of you heard of the ministry of Jews for Jesus?
Heeft een van jullie al gehoord van Joden voor Jezus?
Sometimes people ask me how long Jews for Jesus has existed.
Soms vragen mensen aan mij hoe lang Joden voor Jezus al bestaan.
I like to say about 2000 years.
Ja, dan zeg ik graag zo ongeveer 2000 jaar.
People forget that all of the first Christians were us Jews.
Mensen vergeten vaak dat de allereerste christenen, dat wij Joden waren.
People forget that all of the first missionaries were us Jews.
Mensen vergeten ook dat de allereerste missionarissen, dat Joden waren.
That's who and what we Jews for Jesus are.
Dat is wie wij van Joden voor Jezus zijn.
We're missionaries.
We zijn missionarissen.
The ministry actually began about 40-45 years ago in the States.
En deze bediening begon zo'n 40-45 jaar geleden in de Verenigde Staten.
Now by God's grace we have missionaries in 13 countries around the world.
En door Gods genade hebben we nu missionarissen in, is dat 13 of 30?
13.
In 13 verschillende landen over deze wereld.
I currently live in Budapest.
Ik woon op dit moment in Budapest.
I have the privilege of being the European director of Jews for Jesus.
En ik heb het voorrecht om daar de Europese directeur van Joden voor Jezus te zijn.
Hungary is actually the 6th country where my wife and I have lived.
Hongarije is het zesde land waar mijn vrouw en ik nu hebben gewoond.
States.
De Verenigde Staten.
Oekraïne.
Russia. Rusland.
Engeland. Germany.
Duitsland.
Hongarije.
I
tell people that whenever the rent is due, we move to another country.
Ik vertel de mensen altijd dat wanneer we de huur moeten betalen, dat het dan tijd is om naar een ander land te verhuizen.
Not really. Why am I here this morning?
Waarom ben ik hier deze morgen?
Well, in addition to having the privilege of speaking to you from the Word of God.
Naast dat ik het voorrecht heb om tot u het woord van God te mogen spreken.
I want to urge you to remember to pray about a special project that will take place next week.
Wil ik er bij jullie op aandringen om te bidden voor een speciaal project dat de komende week gaat plaatsvinden.
Asaf has done a wonderful job of coordinating a street evangelistic campaign that we'll conduct next week in Amsterdam.
Asaf heeft een heel mooi werk gedaan in het voorbereiden van een campagne die komende week gaat plaatsvinden op de straat in Amsterdam.
In fact, I believe a number of you from the congregation will be taking part, yes?
Sterker nog, ik denk zelfs dat er een aantal van jullie daar ook aan deel zullen nemen, toch?
Am I right?
If klopt dat?
Taking part, would you raise your hand?
Yeah. Zou je je hand willen opsteken als je daar aan deelneemt?
My goodness, that's wonderful.
Dat is prachtig.
Street outreach is very much a part of the work of Jews for Jesus.
De straten opgaan is voor een groot deel onderdeel van het werk van Joden voor Jezus.
It's usually the first part of our work.
Het is meestal het eerste deel van ons werk.
We go out onto the streets and talk to people about the Lord and to find those who want to know more about Him.
We gaan de straat op om de mensen te vertellen over Jezus en om hen te vinden die meer over Hem willen weten.
Then we meet with them on a one-on-one basis and share the gospel with them more intently.
En we ontmoeten ze dan één op één en dan proberen we het evangelie nog beter over te brengen.
Of course, when we go out onto the streets, we're not subtle.
We're not.
We're not subtle.
Wanneer wij de straat op gaan, dan zijn wij niet erg subtiel.
Asaf, stand up, would you?
Asaf zou je willen opstaan.
That way everybody, oh, good to see.
Draai om zodat iedereen je kan zien.
We want people to know.
We willen dat mensen het weten.
Who we are and who we are for.
Wie wij zijn en waar we voor staan.
First of all, we want people to know about Jesus.
En we willen ook dat mensen meer te weten komen over Jezus.
I'd like you to understand the heart of Jews for Jesus.
Ik zou graag willen dat u het hart leert begrijpen van Joden voor Jezus.
So that you will pray for us.
Zodat u voor ons zal bidden.
So that you will pray for Asaf and the others who will take part in the outreach next week.
Zodat u zal bidden voor Asaf en de anderen die deelnemen aan de evangelisatieweek komende week.
The best way that I can show you the heart of Jews for Jesus.
En de beste manier voor mij om aan u het hart van Jezus het hart van Joden voor Jezus te laten zien.
Is by sharing some thought with you from a passage of scripture that I especially love.
En dat is door een deel van de schrift aan u te laten zien, een deel wat mij nauw aan het hart gaat.
If you have a Bible with you, would you open up to the book of Romans, chapter 1?
Als u een Bijbel bij u heeft, wilt u dan uw Bijbel openslaan naar Romeinen hoofdstuk 1.
We look at a short passage, just two verses.
We gaan naar een heel kort passage kijken, maar twee versen.
Romans chapter 1, verses 15 and 16.
Romeinen hoofdstuk 1, vers 15 en 16.
Where the apostle Paul writes these words.
Waar de apostel Paulus de volgende woorden schrijft, spreekt.
He says, as much as is in me, I'm eager to preach the gospel to you who are in Rome. I'm not ashamed of the gospel. It is the power of God unto salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek.
Zo is wat in mij is, gewillig om ook u die in Rome bent, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek.
In these two short verses.
In deze twee korte versen.
The apostle Paul tells all of us at least five crucial things.
Vertelt de apostel Paulus ons minstens vijf cruciale dingen.
You understand these five points, you'll understand what drives us Jews for Jesus.
En als u deze vijf punten begrijpt, dan zult u ook begrijpen wat ons Joden voor Jezus beweegt.
So what does Paul tell us?
Wat is het dan dat Paulus ons vertelt?
He tells us what we must proclaim.
Hij vertelt ons wat wij moeten verkondigen.
He tells us how we must proclaim.
Hij vertelt ons hoe we dat moeten verkondigen.
He tells us why we must proclaim.
Hij vertelt ons waarom we dat moeten verkondigen.
He tells us to whom we must proclaim.
Hij vertelt ons ook aan wie we dat moeten verkondigen.
And he tells us when we must proclaim.
En hij vertelt ons ook wanneer we dat moeten verkondigen.
What must we proclaim as believers in Jesus?
Wat moeten wij verkondigen als gelovers in Jezus?
Well, in verse 15 Paul says, I'm eager to preach the gospel to you who are in Rome.
In vers 15 zegt Paulus, zo is wat in mij is gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen.
In verse 16 he says, I'm not ashamed of the gospel.
En in vers 16 zegt hij dat hij zich niet schaamt voor het evangelie.
What did Paul proclaim?
Wat heeft Paulus verkondigd?
The gospel.
Het evangelie.
What must we proclaim?
Wat moeten wij verkondigen?
The gospel.
Het evangelie.
Now, if you're a believer in Jesus, you're probably thinking, well, sure, that's obvious, of course, we proclaim the gospel.
En als u een gelovige bent, als u vertrouwt in de Heer Jezus, dan zegt hij, ja, natuurlijk, dat is logisch, we moeten het evangelie verkondigen.
Ja, yeah, it's obvious.
Dat is vanzelfsprekend.
But you know, it's very easy for believers in Jesus to proclaim everything except the gospel.
Het is heel makkelijk voor gelovigen om van alles te verkondigen behalve het evangelie.
In fact, if you're already a follower of Jesus.
Sterker nog, als u al een volger bent van de Heer Jezus.
You don't need to hear the gospel.
dan hoeft u het evangelie niet te horen.
There are other solid, true biblical messages that you need to hear.
Er zijn er andere hele belangrijke bijbelse boodschappen die u moet horen.
Messages to provoke you to love God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, with all of your strength.
Boodschappen die u ertoe moeten aansporen om van de Heer te houden met heel uw hart, heel uw ziel, met heel uw gedachten en met al uw kracht.
Messages to provoke you to love your neighbor as you love yourself.
Boodschappen die u ertoe aansporen om uw naaste lief te hebben als uzelf.
Good, solid biblical messages.
Goede bijbelse boodschappen.
But these are not the gospel message.
Maar dat is niet de boodschap van het evangelie.
What's the gospel?
Wat is het evangelie?
What's the message that the people outside the walls of this building need to hear?
Wat is de boodschap die de mensen die buiten de muren van dit gebouw staan moeten horen?
What's the message that my people need to hear?
Wat is de boodschap die mijn mensen moeten horen?
The gospel.
Het evangelie.
What's the gospel?
Wat is het evangelie?
Well, the gospel is a very specific message.
Well, het evangelie is een hele specifieke boodschap.
It's called good news.
Het wordt ook wel het goede nieuws genoemd.
Yeah, it is good news.
En het is goed nieuws.
It's also bad news.
Het is ook heel erg slecht nieuws.
What would you like to hear first, the good news or the bad news?
Wat wilt u eerst horen, het goede nieuws of het slechte nieuws? Nou?
Bad news. You must be Jewish like me.
Er roept iemand het slechte nieuws en Avi zegt, u bent zeker Joods, net als ik.
Well, I'll tell you the good news first.
Ik ga u eerst het goede nieuws vertellen.
The good news is that God loves us so much.
Het goede nieuws is dat God ons zo lief heeft.
That he has provided a way for us to be forgiven and to be restored to an everlasting personal relationship with him.
Dat hij een manier heeft gegeven om vergeven te kunnen worden en hersteld te kunnen worden in een persoonlijke relatie met hem.
The bad news is we don't deserve any of this.
Het slechte nieuws is dat we dit eigenlijk helemaal niet verdienen.
The only thing that we deserve from God is his everlasting wrath and punishment.
Het enige van God dat wij echt verdienen is zijn eeuwigdurende toorn en straf.
Because of our sin.
Vanwege onze zonde.
We're born with rebellious natures.
We zijn geboren met een rebelse natuur.
We spend our whole lives living in rebellion against him.
En we leven ons hele leven in rebellie tegen God.
It's because of our sin that our lives are empty and pointless.
Het is juist vanwege onze zonde dat onze levens leeg zijn en nutteloos.
We're cut off from the only one who can really affirm us.
We zijn afgesneden van de enige die ons kan bevestigen.
Solomon understood the agony of living a life where everything you do is absolutely fruitless and pointless.
Koning Salomo begreep de pijn van het lijden van een leven waarin alles wat je doet volledig nutteloos en vruchteloos is.
He cried in agony.
Hij schreeuwde het uit in
vanity,
pijn.
Vanity, vanity, everything is vanity, chasing after the wind.
Ijdelheid, ijdelheid, alles is ijdel en het nastreven, het najagen van ijdelheid.
Because of our sin, we're cut off from God and our lives are pointless and empty.
Vanwege onze zonde zijn wij afgesneden van God en zijn onze levens waardeloos en nutteloos.
Because of our sin, our relationships with each other are corrupted and broken.
Vanwege onze zonde zijn onze relaties met elkaar die zijn corrupt en verbroken.
Because this relationship is broken, this relationship is corrupted.
Omdat deze relatie, die verticale relatie, verbroken is, is ook deze relatie verbroken.
It's all because of sin.
En dat komt allemaal door de zonde.
And you know what the irony is?
En weet u wat hier zo ironisch aan is?
We enjoy our sin.
Wij houden van onze zonde.
We enjoy our rebellion.
We houden van onze rebellie.
But maybe we get the idea that we need to change.
Maar misschien krijgen we het idee dat we het toch moeten veranderen.
So we try to turn over a new leaf.
Dus dan proberen we maar iets nieuws.
We can't.
Maar dat kunnen we niet.
Because we're trapped.
Omdat we vastzitten.
We have no power to break free from the hold that sin has over our daily lives.
We hebben niet de kracht om vrij te komen van de macht van de zonde in ons dagelijks leven.
So we're slaves to our sin now.
We zijn slaven van de zonde nu.
And then when we die, we face God's judgment.
En dan, wanneer we sterven, dan komen we tegenover Gods oordeel te staan.
An everlasting punishment.
Een eeuwigdurende straf.
And we deserve it because of our sin.
En die verdienen we vanwege onze zonde.
We need to be rescued.
We moeten gered worden.
And that's why Jesus came.
En daarom is Jezus gekomen.
You see, God loves each one of us so passionately.
God die heeft zoveel liefde voor ons.
That he sent the Messiah Jesus.
Dat hij de Messias, Jezus, heeft gezonden.
When Jesus died on the cross.
Toen Jezus stierf van het kruis.
He took upon himself the punishment of God, the wrath of God that I deserve.
Toen nam hij op zich de straf van God, de toren van God die ik verdien.
He took upon himself the wrath of God that you deserve.
Hij nam op zich de straf van God die u verdient.
He screamed from the cross.
Hij schreeuwde het uit aan het kruis.
My God, why have you forsaken me?
Mijn God, waarom heeft u mij verlaten?
Why did he scream those words?
Waarom schreeuwde hij die woorden?
Because in his humanity,
omdat hij in zijn menselijkheid,
Jesus as the perfect man,
Jezus als de perfecte mens,
was experiencing in that moment what it is to be forsaken by the Father forever.
Die ervaarde op dat moment in zijn lichaam hoe het was om verlaten te zijn door de Vader.
And he screamed in agony.
En hij schreeuwde het uit van pijn.
That was supposed to be my scream.
Dat zou mijn schreeuw moeten zijn.
And that was supposed to be your scream.
En dat zou ook uw schreeuw moeten zijn.
But he loves us so much.
Maar hij heeft ons zo lief.
That he willingly endured that agony of being eternally forsaken from the Father.
Dat hij gewillig die pijn heeft verduurd om als het ware eeuwig van God, van de Vader verwijderd te zijn.
So that we will never have to know that scream.
Zodat wij die schreeuw niet hoeven te kennen.
And then he rose from the dead.
En toen stond hij op uit de dood.
Why?
Waarom?
So that we can come to him and be forgiven.
Zodat wij naar hem toe kunnen komen en vergeven kunnen worden.
You see, a corpse can't say you're forgiven.
Kijk, een lijk dat kan niet zeggen je bent vergeven.
But Jesus isn't dead.
Maar Jezus is niet dood.
He's alive.
Hij leeft.
And when we come to him in repentance.
En als we met berouw tot hem komen.
And when we acknowledge what our sins caused him to endure.
En als we dan erkennen wat wat onze zonde.
And when we ask him to forgive us.
Als we dan erkennen wat onze zonde er aan heeft bijgedragen, wat voor pijn dat hem heeft gegeven, en als we hem dan om vergeving vragen.
Then he speaks to our hearts the most wonderful words that we will ever hear in our entire lives.
Dan spreekt hij tot onze harten de meest prachtige woorden die we ooit in ons leven zullen horen.
He says to us.
Hij zegt tegen ons.
My son.
Mijn zoon.
My daughter.
Mijn dochter.
You're forgiven.
U bent vergeven.
You're forgiven.
U bent vergeven.
That's the gospel.
Dat is het evangelie.
He gives us a gift, a restored relationship, an eternal relationship with the Father.
Hij geeft ons een cadeau, een herstelde relatie met de Vader.
And it's ours, the moment that we turn to him.
En het is van ons. Op het moment dat wij ons tot hem keren.
That's the gospel.
Dat is het evangelie.
But there's a problem.
Maar er is ook een probleem.
You know, when you proclaim a message that tells people they need to repent, people don't like you very much.
Als je mensen een boodschap vertelt dat ze zich moeten bekeren, ja, dan vinden mensen dat niet zo leuk.
I was 2 meters tall before I became a missionary.
Ik was 2 meter lang voordat ik een missionaris werd bij Joden voor Jezus.
So Paul tells us how to proclaim the gospel.
Paulus vertelt ons hoe we het evangelie moeten verkondigen.
He says in verse 16, I'm not ashamed of the gospel.
Hij zegt in vers 16 dat hij zich niet schaamt voor het evangelie.
In other words, we must proclaim the gospel without fear and without shame.
Met andere woorden, we moeten het evangelie verkondigen zonder angst en zonder schaamte.
To be honest with you, this is one of the reasons why the Jews with Jesus are deliberately so direct, so outspoken and so visible.
En om eerlijk te zijn, is dit ook precies de reden waarom Joden voor Jezus zo direct zijn, zo ja, direct.
It's one of the reasons why we deliberately target ourselves.
Sorry?
Target ourselves. It's one of the reasons why we deliberately invite people's disdain.
Dat is nou precies ook de reden waarom we ons ja, zo opstellen.
We try to follow the example of the prophets and the apostles and Jesus himself.
We proberen het voorbeeld te volgen van de apostelen en van Jezus zelf.
To proclaim the gospel without shame, without fear.
Om het evangelie te verkondigen zonder schaamte, zonder angst.
I'll tell you a secret.
Maar ik zal u een geheim vertellen.
I am ashamed of the gospel.
Ik ben soms wel, ik schaam me soms wel voor het evangelie.
And so are you.
En u ook.
See, we are ashamed of the gospel.
Wij schamen ons voor het evangelie omdat.
Because by nature.
Omdat van nature.
We fear the rejection of people more than we fear displeasing God.
Omdat wij van nature banger zijn voor de afwijzing van mensen dan voor de afwijzing van God.
We are ashamed of the gospel.
We schamen ons voor het evangelie.
And that's why we choose to be silent.
En daarom kiezen we ervoor om stil te zijn.
Even though God has told us over and over and over and over again to speak.
Ondanks dat God ons meerdere malen echt heel vaak ertoe heeft aangedrongen om onze mond open te doen.
But we don't admit that we're ashamed or afraid, do we?
Maar we willen toch niet toegeven dat we ons schamen of dat we bang zijn.
No, we say, well, I don't want to offend anybody.
Nee, dan zeggen we, ja, ik wil niemand beledigen.
Yeah, that's a lie.
Dat is een leugen.
What we really mean is this.
Wat we eigenlijk bedoelen is het volgende.
I don't want that person to become angry with me.
Ik wil niet dat die persoon boos op mij
wordt. I don't want that person to dislike me.
Ik wil niet dat die persoon mij niet aardig vindt.
You see, the most important thing in my life is that everybody likes me.
Weet u, het meest belangrijke in mijn leven is dat iedereen mij aardig vindt.
In fact, the most important thing in the universe is that everybody likes me.
Sterker nog, het meest belangrijke in het hele universum is dat iedereen mij aardig vindt.
In fact, that's why Jesus died and rose from the dead, right? So that everybody will like me.
Dat is toch de reden waarom Jezus is gestorven aan het kruis. Dat is toch omdat iedereen mij dan aardig gaat vinden.
Right?
Toch?
No.
Nee.
Long ago, when Jews with Jesus made a very important discovery.
Een hele tijd geleden hebben wij Joden voor Jezus een hele belangrijke ontdekking gedaan.
What people think of us is not important.
Wat mensen van ons vinden is niet belangrijk.
What people think of Jesus is important.
Wat mensen van Jezus vinden, dat is belangrijk.
I'm going to take a risk. I'm going to make you a promise.
Ik ga hier even een. Ik loop nu een risico, want ik ga een belofte doen.
I promise you.
Ik beloof u.
That if you really immerse yourself in the Word of God.
Als u uzelf helemaal onderdompelt in het Woord van God.
And immerse yourself in deep prayer.
En uzelf helemaal onderdompelt in echt gebed.
And tell people about Jesus filled with love.
En dat u mensen vertelt over Jezus terwijl u gevuld bent met liefde.
I promise you.
Ik beloof u.
People will still not like you.
Dat mensen u nog steeds niet aardig zullen vinden.
I promise you.
Ik beloof het u.
Jesus is love.
Jezus is liefde.
Everything he spoke was perfect love.
Alles wat hij sprak was perfecte
Everything
liefde.
Everything he did was perfect love.
Alles wat hij sprak was volmaakte liefde.
And when we understood what he was saying, half of us repented and followed him.
En toen we eenmaal begrepen wat hij zei, toen heeft de helft van ons ervoor gekozen om zich te bekeren en hem te volgen.
And the rest of us opposed him.
En de andere helft, die werden zijn tegenstanders.
So tell me, are you better than Jesus?
Vertelt u mij nu eens, bent u beter dan Jezus?
Lord said, a servant is not above his master.
De Heer zegt dat een slaaf niet groter is dan zijn meester.
You want everybody to love you?
Wil je dat iedereen van je houdt?
Want everybody to like you?
Wil je dat iedereen jou aardig vindt?
Become a Buddhist.
Word gewoon een boeddhist.
Everybody loves Buddhists. Nobody even knows what they believe.
Iedereen houdt van boeddhisten en niemand weet precies wat ze geloven.
But they look kind of cute. Huh?
Maar ze zien er wel heel schattig uit.
We must preach the gospel without fear, without shame.
We moeten het evangelie verkondigen zonder angst, zonder schaamte.
Those of you who are younger, learn this now.
Jullie onder ons die nog wat jonger zijn, dit moeten jullie nu begrijpen en leren.
Make a decision now that you will not be controlled by your fear of people rejecting you because of your faith.
Maak nu vandaag de beslissing dat je je niet zult laten beheersen door de angst van wat mensen van je vinden.
Learn it now.
Leer dat nu.
We must preach the gospel without fear, without shame.
We moeten het evangelie verkondigen zonder angst en zonder schaamte.
Why?
Waarom?
Paul tells us.
Paulus vertelt ons dat.
He says, it is the power of God unto salvation to everyone who believes.
En Paulus zegt, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft.
What does that mean?
Wat betekent dat?
That means that only the message of the gospel has the power to save us.
Dat betekent dat alleen de boodschap van het evangelie de kracht heeft om ons te redden.
Not your lifestyle.
Niet uw levensstijl.
Oh, that's an unpopular thing for me to say.
Dat is wel heel erg niet populair voor mij om het zo te brengen.
It's popular today for people to say, I don't have to proclaim the gospel. I can just live the gospel.
Het is heel populair voor mensen om vandaag de dag te zeggen, ik hoef niet het evangelie te verkondigen, ik moet gewoon het evangelie uitleven.
No, you can't.
Nee, dat kan niet.
The gospel is not a lifestyle.
Het evangelie is niet een levensstijl.
The gospel is a message.
Het evangelie is een boodschap.
Containing specific content that must be understood.
En dat evangelie bevat specifieke inhoud die begrepen moet worden.
Your lifestyle can confirm that the information is true.
En uw levensstijl die kan bevestigen dat die informatie correct is.
But your lifestyle is not the message.
Maar uw levensstijl is niet de boodschap.
I have to be on a plane back to Budapest tonight.
Ik moet vanavond weer terugvliegen naar Budapest.
KLM.
Met de KLM.
Flight 1976.
Vlucht 1976.
It leaves at 20:00 hours 55 minutes.
Vertrekt om 9:05 s'avonds.
Would some of you like to love me onto that plane, please?
Zouden sommigen van jullie mij, om dat vertalen, lief hebben tot aan die vlucht toe?
Want to get me onto that plane with your lifestyle?
Wilt u ervoor zorgen dat ik die vlucht haal door middel van uw levensstijl?
And suppose my life depends upon being on that plane tonight.
En stel je dan voor dat mijn leven ervan afhing om die vlucht te halen.
You're gonna get me onto that plane. You're gonna communicate that concrete information to me by your lifestyle.
Ga je dan die belangrijke informatie, ga je die met mij delen door middel van jouw levensstijl?
No, you need to tell me the information.
Nee, je moet me gewoon die informatie vertellen.
You understand what I'm saying to you?
Begrijpt u wat ik u probeer uit te leggen?
The gospel is a message.
Het evangelie is een boodschap.
It is a life and death message.
Het is een boodschap, het is een zaak van leven en dood.
And it must be stated.
En het moet dienovereenkomstig verteld worden.
Faith comes by hearing. Hearing by the word of Christ.
Geloof komt door het horen. En het geloof komt door Jezus Christus.
We're strangers.
Ja, wij zijn vreemdelingen.
But you know, we're brothers and sisters in the Lord.
Maar weet u, we zijn broeders en zusters in de Heer.
So, let me tell you something that breaks my heart.
Ik ga u iets vertellen dat mijn hart breekt.
I know that there are many of you here who have a deep and abiding love for my people, and I'm very grateful to God for that.
Ik weet dat er velen hier zijn die een hele diepe liefde hebben voor mijn volk, en daar ben ik heel dankbaar voor.
I'm especially grateful to God because I know that you have a correct biblical love for my Jewish people.
En ik ben nog meer dankbaar omdat ik weet dat jullie ook een correcte liefde hebben naar mijn Joodse mensen toe.
In other words, you love us enough that you want to see us saved.
In andere woorden, jullie houden zoveel van ons dat jullie ons graag gered willen zien worden.
And I'm grateful to God.
En daar ben ik dankbaar voor.
Because there are a lot of Christians who love us, but they don't love us with a biblical love.
Want er zijn een heleboel christenen die ons lief hebben, maar ze hebben ons niet lief met een bijbelse liefde.
They just love us because they want us to love them back.
Ze houden gewoon van ons omdat ze graag willen dat die anderen ook van hen houden.
And so as a result, they will do everything they can that's nice for us Jews, except tell us the gospel message.
En het gevolg daarvan is dat ze alles zullen doen wat goed is voor de Joden, behalve het verkondigen van het evangelie.
They'll love us to hell.
Ze hebben ons gewoon lief tot in de hel aan toe.
I meet people, I meet sincere Christians who say to me this.
Ik kom zelfs oprechte christenen tegen die het volgende tegen mij zeggen.
They say, oh Avi, you don't need to tell your people about Jesus.
Hey Avi, je hoeft de mensen helemaal niet over Jezus te vertellen.
Jews don't need to hear about Jesus.
Joden hoeven helemaal niet over Jezus te horen.
Really?
Echt waar?
That's interesting.
Dat is interessant.
If you remember reading in the Gospel of John the following words.
Misschien kent u ook de volgende woorden uit het evangelie naar Johannes.
Jesus said, I'm the way, the truth, the life. No one comes to the Father but by me.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. In Johannes 14, vers 6.
Anybody have read those words?
Heeft iemand die woorden gelezen?
I read them.
Ik heb ze wel gelezen.
Once, twice.
Eén of twee keer.
Okay. What do you think? Are those words true?
Denkt u dat die woorden voor waarheid zijn?
For Dutch people?
Voor Nederlanders?
Yes or no?
Ja of nee?
I agree. How about for Germans? Are those words true for Germans?
Ik ben het ermee eens. Maar hoe zit het dan met de Duitsers? Zijn deze woorden ook waar voor de Duitsers? Ja of nee?
How about for Brazilians? Are those words true for Brazilians?
En Brazilianen dan? Is het waarheid voor hun?
How about for Polish people? Are those words true for Poles?
En Poolse mensen? Voor hen ook?
Ja. Yeah. How about for Americans?
Amerikanen? Ja, ze zijn zelfs waar voor de Amerikanen.
Alright, but when Jesus spoke those words in history.
Maar toen Jezus die woorden in de geschiedenis uitsprak.
Who was he speaking to?
Tot wie sprak hij toe?
Who were the only people in the room?
Wie waren de enige mensen die daar aanwezig waren?
Wait.
Wacht even.
This is a democracy, right?
Dit is een democratie, toch?
Right. Let's vote.
Laten we stemmen.
How do you think that when Jesus said those words? He was speaking to a room filled with Norwegians.
Hoeveel van jullie denken dat toen Jezus die woorden uitsprak, dat hij dat deed in een kamer die vol was met Noorse mensen?
Are those words true for Norwegians?
Zijn die woorden waarheid voor Noorse mensen?
Yes!
Jazeker.
But when he spoke those words in history, who was he talking to?
Maar toen hij die woorden in de geschiedenis uitsprak, tot wie sprak hij toen?
Wait, let me give you a clue.
Ik zal u een aanwijzing geven.
Jews.
Joden.
Jesus, the Jewish Messiah.
Jezus, de Joodse Messias.
Said to a Jewish audience.
Sprak tot een Joods publiek.
At Passover, a Jewish holiday.
Tijdens het Pesachfeest, een Joods feest.
I am the way, the truth, the life. No one comes to the Father except by me.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.
If those words are true for you, and they are.
En als die woorden waarheid zijn voor u, en dat zijn ze ook.
Then those words have to be true for the people to whom he spoke.
Dan moeten die woorden ook waarheid zijn voor de mensen tot wie hij op dat moment sprak.
Gospel is a life and death message. Only the gospel saves.
Het evangelie is een zaak van leven en dood. Alleen het evangelie kan redding brengen.
Paul tells us to whom we must proclaim.
Paulus vertelt ons aan wie we het moeten verkondigen.
He says, to the Jew first, then to the Greek.
Hij zegt eerst aan de Jood en dan aan de Griek.
Oh boy, that's a problem.
Dat is toch echt wel een probleempje.
Why did he have to get so particular?
Waarom moest hij nou zo precies zijn daar?
Why couldn't he just say to everybody?
Waarom zei hij niet gewoon A voor iedereen?
What, is he a Jewish nationalist?
Is hij soms een Joodse nationalist?
No.
Nee.
No, Paul was a strategist.
Paul had een strategie.
Paul understood God's plan for getting the gospel to the world.
Paulus begreep Gods plan om het evangelie deze wereld in te krijgen.
Paul understood why we Jews were chosen.
Paulus begreep waarom wij Joden waren uitverkoren.
He understood the call.
Hij begreep onze roeping.
Paul was the apostle to the Gentiles, not to us Jews.
Paulus was de apostel van de heidenen, niet voor de Joden.
He was a nice Jewish boy from Tarsus.
Het was een aardige Joodse jongen uit Tarsus.
But he was called to be the apostle to you.
Maar hij was geroepen om uw apostel te zijn.
But he always began his ministry in every new city by always bringing the gospel first to us Jews.
Maar toch begon hij zijn bediening ook in iedere stad waar hij voor het eerst kwam met het evangelie vertellen aan de Joden.
Why?
Maar waarom?
Because he understood the call.
Omdat hij de roeping begreep.
We Jews were chosen to be an evangelistic light to the nations.
Wij Joden zijn uitgekozen om een right?
An evangelistic light to the nations.
Wij Joden zijn uitgekozen om een evangelisch licht te zijn voor de naties.
That is the only call that the Jewish people have ever received.
Dat is de enige roeping die de Joodse mensen ooit hebben ontvangen.
But there's a problem.
Maar daar komt ook een probleem bij kijken.
We can't proclaim the gospel until we believe the gospel.
We kunnen het evangelie niet verkondigen tot voordat we het evangelie geloven.
And we can't believe the gospel until we hear the gospel.
En we kunnen het evangelie niet, niet geloven totdat voordat we het evangelie te horen krijgen.
And we can't hear the gospel until someone brings it to us first.
En we kunnen het evangelie niet te horen krijgen tenzij er iemand naar ons toe komt om het ons te vertellen.
Let me tell you the best way to interfere with the cause of world evangelization.
Laat me de beste reden geven om storing te brengen in de zaak van wereldevangelisatie.
Keep the gospel away from us Jews.
Houd evangelie weg bij ons Joden.
Believe the lie that we don't need the gospel.
Geloof dan de leugen dat wij het evangelie helemaal niet nodig hebben.
Keep the gospel away from us.
Houd het evangelie ver weg van de Joden.
And maybe Jesus will have to wait another 2000 years before he comes back.
En misschien moet Jezus dan nog 2000 jaar wachten voordat hij terugkomt.
But give us the gospel.
Maar geef ons het evangelie.
Pray for the salvation of the Jewish people as Paul did.
Bid voor de redding van de Joodse mensen zoals Paulus dat deed.
Pray for those of us who bring the gospel to the Jewish people.
Bid voor hen die het evangelie aan de Joodse mensen vertellen.
And Jewish people will come to faith.
En Joodse mensen zullen tot geloof komen.
And Jewish people will open their mouths.
En Joodse mensen zullen vervolgens hun mond open doen.
Because we don't know what it means to be subtle or quiet.
Want wij weten gewoon niet wat het betekent om subtiel of stil te zijn.
I've been a missionary to my people for almost 40 years.
Ik ben al bijna 40 jaar een missionaris geweest. Ik ben al bijna 40 jaar een missionaris voor mijn mensen.
Why?
Waarom?
Two reasons.
Twee redenen.
Number one, because I love my people and I want to see them saved.
De eerste reden is omdat ik van mijn mensen hou en omdat ik ze gered wil zien worden.
Number two, because I want to see my people do their job.
En het tweede is dat ik gewoon wil zien dat mijn mensen hun werk uitvoeren.
I live for the day when there will be waves of Jewish missionaries flooding the world with the gospel.
En ik leef voor die dag dat de wereld overstroomd zal worden met Joodse missionarissen die het evangelie verkondigen.
And that day will come.
En die dag zal komen.
Because Paul says that the call is irrevocable.
En die dag zal komen omdat Paulus zegt dat die roeping, dat die niet, het is niet te voorkomen. Het zal gebeuren.
The campaign that will start next week is part of a project that's been going on for a few years.
En de campagne die komende week plaatsvindt, dat is onderdeel van een project dat al jaren gaande is.
It's a project we call Life from the Dead.
En het is een project dat we noemen Leven vanuit de Dood.
There's so many cities out in Europe where our history is so tragic.
En er zijn zoveel steden in Europa waar onze geschiedenis zo tragisch is.
You know the history.
U kent de geschiedenis ook.
Praise God for the courage that the Dutch people demonstrated in our darkest moment, 7 decades ago.
Prijs God voor de moed die de Nederlandse mensen hebben getoond in onze meest duistere momenten ongeveer 70 jaar geleden.
But the history was still tragic.
Maar die historie is nog steeds tragisch.
So many cities.
Zoveel steden.
Amsterdam.
Berlijn.
Warschau.
Budapest, waar ik woon.
These cities need to hear the gospel.
Deze steden die moeten het evangelie te horen
krijgen. They need to hear the gospel from us Jews.
En ze moeten het evangelie te horen krijgen van ons, de Joden.
We have a moral obligation to come back to the cities where we died, proclaiming God's message of life.
Het is onze morele plicht om terug te gaan naar die steden waar het zo moeilijk voor ons was om daar die boodschap van het licht te verkondigen.
That's why you need to be praying for Asaf and for the other team members and for this project.
En daarom moet u bidden voor Asaf en alle andere teamleden die bij dat project betrokken zijn.
It's a redemption of history.
Het is het herstel van de historie, van de geschiedenis.
Finally, Paul tells us when we must proclaim.
En als laatste vertelt Paulus ons, he tells us,
when we must proclaim.
Hij vertelt ons wanneer we het moeten verkondigen.
He says in verse 15, I am eager, I'm ready to preach the gospel.
Hij zegt in vers 15 dat hij er klaar voor is, dat hij er klaar voor is om het evangelie te verkondigen.
The language is very strong.
Het is een hele sterke taal die hij daar gebruikt.
It's as though he's saying, I'm eager right now.
Het is alsof je zegt, ik ben daar nu op dit moment klaar voor.
Anybody want to guess how old I am?
Is er iemand die durft te raden hoe oud Avi is?
Je
kan me niet beledigen, doe maar gewoon.
Hallo?
62, God zegen in zijn reactie. Iemand anders? 70? 70? Somebody says here. Nog niet.
64.
64.
I would have been older, I was sick a year. I've been a missionary for almost 40 years.
Ik ben al bijna 40 jaar een missionaris.
My wife Ruth and I have lived in 6 countries.
Mijn vrouw Ruth en ik hebben in 6 verschillende landen gewoond.
It's been a good 40 years.
En het is al dus weer, het is bijna 40 jaar.
It's been a fast 40 years.
Het zijn 40 jaren die voorbij gevlogen zijn.
Do I have another 40 years left to preach the gospel?
Heb ik nog 40 jaar te gaan om het evangelie te verkondigen?
No.
Nee.
Some of you, if the Lord tarries, will be alive in 40 years, strong, healthy, still relatively young.
Maar sommigen van jullie, als de Heer nog niet terugkomt, die zullen over een jaar of 40 nog steeds in leven zijn en zelfs sterk en jong.
I'll be dead.
Maar ik zal dan al gestorven zijn. Nee, not me. I hope.
Do I have 10 years left to preach the gospel?
Heb ik nog 10 jaar over om het evangelie te verkondigen? Geen idee.
Do I have a month left to preach the gospel?
Heb ik nog een maand over om het evangelie te verkondigen?
Do I have 5 minutes left?
Heb ik nog 5 minuten over om het evangelie te verkondigen?
Some of you are hoping I don't have another 5 minutes left to preach the gospel.
Sommigen van jullie hopen inderdaad dat ik nog 5 minuten over heb om het evangelie te verkondigen.
Do you remember what Jesus said to his disciples in John chapter 9?
Weet u nog wat Jezus zei tegen zijn discipelen in Johannes hoofdstuk 9?
He said, we must do the work of him who sent me while it is day.
Hij zei dat we het werk moeten doen van hen die ons gezonden heeft nu het nog licht is.
Soon it will be night when no one can work.
Want snel, het zal spoedig nacht worden en dan zal niemand meer kunnen arbeiden.
Soon it will be night in my life.
Het zal snel nacht worden in mijn leven.
It's not a bad thing. I die, I go to be with him.
Maar het is helemaal niet erg. Ik sterf en dan ga ik gewoon naar boven. Dan ben ik bij Jezus.
But soon it will be night.
Maar spoedig zal het nacht worden.
This is the only time that I have.
Dit is de enige kans die ik nu nog heb.
This is the only time that we have.
Dit is de enige kans, de enige tijd die we nu nog hebben.
We must preach the gospel now.
We moeten het evangelie nu verkondigen.
So,
dus.
Pray for us.
Bid voor ons.
Pray for Asaf and for those of you who are going out on the streets with him.
Bid voor Asaf en de andere mensen die met hem de straat op zullen gaan.
Pray that the gospel will go out, that people will hear, that hearts will be broken.
Bid dat het evangelie verkondigd wordt, dat mensen het zullen horen, dat harten verbroken zullen worden.
Pray that the gospel will be preached.
Sorry.
Pray that the gospel will be preached.
Bid dat het evangelie gepredikt zal worden, verkondigd zal worden.
And we choose for Jesus, we'll remember to pray for you.
En wij van Joden voor Jezus zullen er zeker aan denken om ook voor u te bidden.
Let's pray now.
Laten we nu bidden.
God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob.
God van Abraham, van Isaac en van Jacob.
Thank you for the gospel.
Wij danken u voor het evangelie.
We thank you for bringing the gospel into our lives.
We danken u dat u het evangelie in ons leven heeft gebracht.
Keep your eyes closed for a moment, please.
Wilt u alstublieft uw ogen even gesloten houden?
I realize that most of you are already believers in Jesus.
Ik ben er terdege van bewust dat de meeste van u al gelovigen in de Heer Jezus Christus zijn.
Maybe when I spoke earlier about our tendency to be afraid and to be silent.
Maar misschien toen ik zojuist sprak over onze neiging om angstig te zijn en bang te zijn en stil te zijn.
Maybe God's Spirit convicted you of your own fear of rejection and your own silence.
Maar misschien was het op dat moment Gods geest die u veroordeelde over uw eigen stilte en uw eigen angst.
If that's the case, I want you to take a moment right now.
Als dat het geval is, dan wil ik u vragen om nu een moment te nemen.
I invite you to ask God to forgive you for being ashamed of the gospel.
Ik nodig u uit om aan God te vertellen dat u zich heeft geschaamd voor het evangelie.
I invite you to ask him to give you the faith and the courage to do whatever it is he's calling you to do.
En ik nodig u uit om hem te vragen om de moed en de kracht die u nodig hebt om te doen wat u moet doen in dit leven.
Keep your eyes closed.
Hou uw ogen alstublieft gesloten.
If you just asked him.
Als u het net aan hem hebt gevraagd.
Forgive you for your silence and to give you the faith and the courage to speak.
Om u te vergeven voor uw stilte en om u de kracht te geven en de moed te geven om te kunnen spreken.
Just slip up your hand while everybody's eyes are closed as an acknowledgement to the Lord.
Steek dan alstublieft even uw hand op als een bevestiging naar de Heer toe.
God bless you. God bless you all.
God zegen u allemaal.
God bless you.
God zegen u.
Keep your eyes closed in every moment.
Houdt uw ogen nog even een momentje gesloten.
If you've never yet given your life to Jesus.
Als u uw leven nog nooit aan de Heer Jezus heeft gegeven.
You really need to.
Dan is het wel echt de bedoeling dat u dat doet.
You've heard the gospel message today.
U heeft vandaag het evangelie gehoord.
You need to respond.
U moet reageren.
I'm going to say a prayer with my lips.
Ik ga met mijn mond een gebed uitspreken.
If you've never before repented of your sins and given your life to Jesus.
Als u nog nooit eerder berouw heeft getoond en uw leven aan Jezus heeft gegeven.
Say this prayer silently in your heart.
Zeg dan in stilte dit gebed met mij mee.
Jesus, forgive me for rebelling against you.
Heere Jezus, vergeef mij voor mijn rebellie naar u toe.
I know my life doesn't please you.
Ik weet dat mijn leven u niet behaagt.
I know I deserve your punishment.
Ik weet dat ik uw straf verdien.
But I believe that you died for my sins.
Ik geloof dat u gestorven bent voor mijn zonden.
I believe you rose from the dead.
Ik geloof dat u bent opgestaan uit de dood.
Please forgive me.
Alsjeblieft, vergeef mij.
From now on, I will live for you.
Vanaf deze dag zal ik voor u leven.
Keep your eyes closed.
Hou uw ogen nog even gesloten.
If you just said that prayer in your heart, would you slip up your hand as an acknowledgement to God?
Als u zojuist dit gebed heeft opgezegd, zou u dan uw hand even willen opsteken als een bevestiging naar God?
Don't be ashamed. Nobody's looking except Jesus and me. God bless you. Anybody else?
Voelt u niet beschaamd? Er is niemand die kijkt behalve de Heer Jezus en ik. Is er nog iemand anders?
God bless you. Anybody else?
God zegent u. Is er nog iemand?
Okay, keep your eyes closed. Just one more moment.
Dank u wel. Hou uw ogen nog één enkel moment gesloten alsjeblieft.
Those of you who raised your hand just now.
Zij die zojuist hun hand hebben opgestoken.
Don't leave the service today without talking to someone here whom you know and you trust.
Verlaat deze dienst alsjeblieft niet zonder dat u met iemand hier gesproken heeft die u kent en die u vertrouwt.
Talk to the pastor, talk to one of the elders.
Praat met de voorganger of met een van de oudsten.
Talk to the friend you came with.
Of praat met de vriend die u of jou heeft meegenomen.
Let someone talk and pray with you.
Laat iemand met u praten en met u bidden.
God, we thank you so much for your mercy and your grace.
Heer, we danken u voor uw genade.
We thank you for your love.
We danken u voor uw liefde.
We thank you for Jesus.
We danken u voor de Heer Jezus. En in zijn naam bidden wij. Amen.
God bless you. Thank you for letting me scream at you.
God zegen u en bedankt dat ik tegen u mocht schreeuwen vandaag.
Shalom.